Schaamteloos Randstedelijk is de podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast.
Iedere aflevering houden wij, Doortje Smithuizen en Perre van den Brink, de jonge steling spiegelvol.
Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees eten?
En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodig luxe?
Wij zijn jouw gids binnen de randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk. Overal waar jij je podcast luistert.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
In deze aflevering, ja, het is toch december, een cadeautje voor alle luisteraars. We hebben een hele interessante gast voor jullie.
Ja, een hele interessante. Iemand met 40 jaar beleggingservaring.
Ja, klopt. Alex Otto, grote naam in de beleggerswereld. Zonder hem zouden we hier ook niet gezeten hebben, Pim.
Nee, het is, met Alex is het allemaal begonnen. Ja. Anders hadden we geen podcast.
Zonder
Alex.
En was Pim misschien ook helemaal geen belegger geweest?
Nee.
Nee, dus daar gaan we het over hebben met hem. En hij gaat jouw portfolio beoordelen eigenlijk.
Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Ja. Word ik nou geroasted, denk je straks?
Ik ben benieuwd wat voor cijfer die je geeft.
Ik ben heel benieuwd.
Ik denk dat het wel goed zal komen.
Maak ik hoop zorgen. Het zo.
En we hebben het over wat voor beursjaar het is geweest. Waarin toch natuurlijk veel jonge beleggers zijn ingestapt. Hoe ziet Alex Otto dat jaar?
Het beursjaar in perspectief van iemand die 40 jaar ervaring heeft. Dat is dus wel heel interessant.
Super waardevol.
Ja. En we gaan het nog even hebben over Shopify, een review. We krijgen nog iets voor de Belgen. Een nieuwtje voor de Belgen.
Weer iets voor de Belgen. Laten we maar beginnen. Eigenlijk is meneer Otto, of mag ik Alex zeggen?
Alsjeblieft, zeg Alex. Ja.
De reden dat wij hier zitten.
Ja, nee, dat klopt. Nou, ik ken Alex al een lange tijd via een goede vriend van mij. Hij is de vader van Julian. En ik denk in 2017, toen kwam denk ik Julian of jij met het idee.
Julian wilde wel eens wat meer weten over beleg. We hadden een avond georganiseerd, ook met zijn partner erbij. Toen schoof Pim Verlanen. Die kende ik ook nog vanuit zijn vriendengroep. Ja. Dus dat klopt, ja. Dat was 2017.
Toen kregen we eigenlijk de eerste deep dive in beleggen.
Ja.
Die avond hebben we denk ik nog een paar keer herhaald.
Klopt.
En ik ben gelijk na die eerste avond heb ik mijn eerste aandelen gekocht. Volgens mij was dat toen Microsoft en Shell. En volgens mij nog één. Ik weet niet meer welke. Maar dat waren de eerste aandelen die ik bij de Rabobank toen nog heb gekocht.
Wat een grote stap, ja. En ik moet bekennen, ik kende jou nog niet, Alex. Maar ik heb me natuurlijk ingelezen. En als ik het beeld zo mag schetsen, is eigenlijk, je bent een beetje wat Cindy Crawford was voor Vogue. Als in hoe vaak jij op de financiële bladen hebt gestaan met je hoofd, toch?
Nee, dat klopt. Dus in een periode geweest was dit bijna dagelijks.
Ja.
Dat er bedrijven werden overgenomen of gingen fuseren.
Ja.
En daar waren wij altijd namens Delta het groot aandeelhouder in.
Ja.
Dus er werd vaak naar onze mening gevraagd.
Ja.
Nou, die mening mocht ik verkondigen.
Ja, want je bent begonnen als bij Shell ben je begonnen.
Ja.
En toen ben je daar portfolio manager geworden.
Ja.
Daarna bij Delta Lloyd, de CEO van de beleggingsafdeling.
Ja, klopt.
Kijk, dat gaat al goed. Ja. En dan uiteindelijk ben je het vermogen van de familie Blokker gaan beheren.
Klopt, ja. De laatste 7 jaar. En per 1 november jongstleden ben ik gestopt.
Ja.
En doe ik het wat rustiger aan.
Hoe bevalt dat?
Ik moet zeggen, de eerste maand is wat drukker geweest dan ik had verwacht. Maar het moeten is eraf. Het bevalt prima.
Ja.
Kijk, dat beleggen, dat heb ik 40 jaar gedaan. Het is niet even een knopje wat je aan en uitzet. Dus het begint soms nog steeds met het screenen van de krant.
Ja,
je
leeft nog steeds uitkluizen.
Ik neem ook aan dat je ook een eigen aandelenportfolio hebt naast natuurlijk.
Klopt. Heb ik ook, ja.
Dus dan blijft het eigenlijk, het houdt nooit op.
Het houdt nooit op, maar dat is ook het leuke van beleggen. Het pakt je en het stopt nooit. Ik bedoel, s'avonds om 17:30 gaat de beurs in Amsterdam, in Europa dicht. Dan is Amerika nog open tot 22:30.
Ja.
En daarna gaat Japan open. Dus het gaat voortdurend door. Het staat nooit stil en er is altijd nieuws. Het is zelfs als je naar tv-programma's kijkt. Als je winkelt, als je in de straat loopt. Hoe gaat het daar? Waar zie je veel mensen? Waar zie je weinig mensen? Alles vanuit het dagelijks leven is te vertalen naar een of andere belegging.
Ja.
En dat fascineert.
Nou, dat merk ik dus ook wel. Sinds ik aan het beleggen ben, kijk je de wereld wel ook vanuit een belegger.
Ja,
ik herken dat heel erg vanuit mijn werk, vanuit als een designer. Dat ik, als je eenmaal designer bent, dan zie je de hele wereld vanuit een design oogpunt. Je kijkt, als je menukaart voor je hebt, dan kan je niet meer fatsoenlijk naar menukaart. Je kijkt eerst, hoe is het gedesigned?
Ja, ja.
En wat voor ideeën zitten erachter? Ik merk dat nu ook langzaam als belegger. Dat je heel erg bezig, als je een bedrijf ziet, is het beursgenoteerd? Even zoeken of het... Of
ja.
Het en hoe gaat het dan met het bedrijf?
Ja. Ja.
Je hebt ook laatst ook een heel mooie afscheidinterview gehad in het FD.
Ja.
Is dat echt een soort van ook symbolisch om echt de boel achter te laten en iedereen te laten weten dat je...
Ja, ik kreeg het verzoek van het FD. En ik ben ook een aantal jaren columnist geweest bij het FD.
Ja.
Dus ik heb nog een beetje een link met mensen daar. En die vroeg me, goh, zou je het leuk vinden om een afscheidsinterview te geven? Dus ik heb dat gedaan en heel veel, ontzettend veel reacties op gehad. En uiteindelijk, ja, wel was een mooi moment om er een streep onder mijn actieve loopbaan te zetten.
Ik denk, wat eigenlijk gelijk opviel was dat je wordt genoemd de Mr. 5%.
Ja.
Nou, daar wil ik straks nog even op terugkomen. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Dat je zo'n aparte naam hebt gekregen in de beleggingswereld. Nou,
sinds dat artikel word ik ook thuis al door mijn kinderen Mr. 5%.
Ja, dat kan wel zijn.
Want als je eenmaal zo'n specifieke naam krijgt, dat betekent wel dat er iets bijzonders achter zit. Maar eerst ben ik eigenlijk heel erg benieuwd naar, wat vind je eigenlijk van de podcast? Want zonder jou was deze podcast er eigenlijk nooit geweest.
Nee, nou ja, nu je het zo zegt. Ik moet zeggen, ik kan me die eerste avond best wel voor de geest halen. En in feite heb je het over beleggen. Wat is beleggen? Wat zijn de gevaren? Maar ook vooral, hoe doe je dat nu? En hoe koop je een aandeel? Wat moet je daarvoor doen? Hoe open je een beleggingsrekening? Hoe leg je een order in? Het zijn vaak meest simpele dingen. En het is best angstig. Want ja, als je natuurlijk een tikfout maakt, dan... In plaats van 1.000 euro beleg je ineens 10.000 euro, ik noem het iets.
Yeah.
Ja, en het mooie is dat het gewoon opgepakt is, opgepakt wordt. En zeker door jou, Pim. Je hebt een bepaalde passie heb je ontwikkeld, ook leidend tot deze podcast. Je bent een aantal keren daarna ook bij mij thuis geweest. En dan ineens gaat die laptop open en dan zie ik een aantal spreadsheets dat ik denk van, wauw. Die jongen heeft een ongelofelijke learning curve afgelopen. Daar stond ik echt van te kijken.
Je bent onder de indruk.
Ben ik zeker van onder de indruk. En ook als ik hoor en zie de populariteit van deze podcast. Ja, ik vind het geweldig. Kijk, het is laagdrempelig. Het spreekt mensen aan. Je bent heel transparant. Je hebt geen verborgen agenda. Dus ja, ik vind het gewoon heel leuk. En ik denk, ook gezien de groei van het aantal luisteraars, dat er zeker ruimte voor is. En ik hoop gewoon dat jullie hier nog lang mee door blijven gaan.
Ja, je hebt het over learning curve, inderdaad die leercurve. Daar heeft Pim het ook voortdurend over. En hij heeft het ook eens over leergeld, over als hij dan een aandeel heeft gekocht of te lang vasthoudt of weet ik veel. Dat hij daar elke keer weer van leert. En hij is ook nooit dat hij denkt van, ja, stom dat ik dat heb gedaan. Maar het is altijd, het is toch grappig? Ja, weet ik dat ook
precies.
Weer? Weet je wel, voor de volgende keer.
Ja.
Vind ik een hele leuke houding. En dat maakt het natuurlijk ook een stuk leuker om te beleggen, lijkt me.
Ja, nou, het is ook wel, als je kijkt, bizar dat ik in januari eigenlijk nog bijna niks wist. En als ik dan nu kijk, hoeveel ik nu al geleerd heb in een jaar tijd.
Ja.
Ik weet dat de curve natuurlijk uiteindelijk wel afvlakt. Maar je hebt een van de manieren bij mij een soort van een gevoelige snaar geraakt. En ik ben natuurlijk al heel lang ondernemer. En ik merk dat beleggen ook een... dat je daar ook heel veel in kwijt kan als ondernemer. Je bent natuurlijk heel bedrijven aan het beoordelen.
Ja.
En ik merk ook dat ik daardoor ook heel anders nadenk over eigen onderneming. En het brengt ook heel veel, heel veel dingen samen.
Maar ik ben wel benieuwd naar, hoe ben jij dan begonnen als belegger, Alex?
Ja, ik ben in 81 begonnen bij Shell Pensioenfonds.
Ja.
En eigenlijk helemaal geen beleggingsachtergrond. Ik heb HO, bedrijfseconomie en commerciële economie gedaan. En toen zeiden ze tegen mij, goh, zou je bij Shell Pensioenfonds willen komen werken? Ik denk, zo'n pensioenfonds, als ik dat maar wakker hou.
Ja, dat
nou, maar wauw, toen kom je op de beleggingsafdeling. Toen heb ik een aantal jaren een performance meting systeem opgezet.
Yeah.
Voor het meten van de performance van de portfolio managers die namens Shell Pensioenfonds aan het beleggen waren.
Dus hoeveel rendement halen ze?
Sorry?
Hoeveel rendement?
Hoeveel rendement ze behaalden. En daar werd ik zo doorgepakt. Ja, en dan raad je zo verbonden met de portfolio managers. Als je dan binnenkwam, één keer in de maand, die vertelde dat ze het goed gedaan hadden. Nou, dan was je zo'n vent. En een goede carrière tegemoet.
Ja.
En als die performance wat tegen viel, was het van, nou, ik zou toch eens een keer narekenen. En heb je al leren rekenen op school. En dat soort dingen allemaal.
Ja, oké.
Maar het pakte me enorm. Dus ik heb dan een hele goede leerschool gehad. Ik heb dat jaar of 5, 6 gedaan.
Maar waarom pakt het je zo? Wat is het dan
nou,
het zo
dat beleggen, en ineens sta je er heel dichtbij. En ben je bezig met koersen, je bent bezig met bedrijven, met markten.
Met geld.
Met geld, met heel veel geld. Ja, en toen werd mij gevraagd, goh, zou jij, zoals dat vroeger heette, junior portfolio manager willen worden?
Ja.
En dat was per 1 oktober 1987.
Dat weet je ook nog precies.
Ja, maar dan word je dus beoordeeld door je eigen systeem wat je
ontwikkeld hebt. Ja, maar dat is gelijk veel verder ontwikkeld. Maar dat was ook waarin we de echte crash hebben gezien. Hè? Oktober 87, Black Monday.
Oh ja, Black Monday.
Toen gewoon die markten op één avond gewoon 10-15% naar beneden gingen. Ik weet nog goed, ik was aan de opleiding van de VEB hier in Amsterdam. Blijkwitte bekjes zag je binnenkomen van mensen die gewoon bij brokers en banken werkten. En ook zoiets hadden, wat gebeurt er allemaal?
Yeah.
Ja, en dat was intrigerend. Ik kwam net kijken, dus ik stond echt als een kind. Toen stond ik gewoon alles, een kind in de snoepwinkel van, hey, wat gebeurt er allemaal? Ik vond het allemaal reuze interessant.
Ja, ik kan me voorstellen.
Dus ja, toen is het begonnen. En daarna heb ik een aantal jaren later mijn eigen portefeuille gekregen. Engelse aandelen, Spaanse aandelen. De Engelse aandelen vond ik heel interessant, omdat er geen land was op dat moment waar zoveel goede analisten waren als Engeland. Er waren echt analisten die 30, 40 jaar naar hetzelfde bedrijf keken. Dus ja, dat was gewoon een kwestie goed naar analisten luisteren voordat je je beleggingsbeslissingen nam. Ja.
En Spanje stond daarmee in contrast?
Spanje was heel anders. Spanje ben ik gewoon regelmatig naar Spanje gegaan, autootje gehuurd en gewoon langs die bedrijven gegaan.
Daar hadden ze geen analisten?
Nou, je had wel analisten, maar niet het niveau wat ik gewend was uit Engeland.
Yeah.
En natuurlijk, de analisten die er waren, probeerde ik wel te gebruiken.
Ja. Yeah.
En het voordeel was, ja, je had Shell op je kaartje staan. Je kwam overal binnen.
Ja. Yeah.
En iedereen dacht, wauw, een groot, potentieel grote aandeelhouder.
Ja. Yeah.
En toen ben ik pas echt die begeistering gekregen van het ontmoeten van het management, het ontmoeten van bedrijven. Oh, ja.
Maar is dat ook het grote verschil met toen en nu, dat je... De informatie was, denk ik, toen minder goed voorhanden dan nu. Dus je moest wel het van analisten hebben. Je moest wel bedrijfsbezoeken doen. Want anders kon je gewoon niet aan de juiste informatie komen.
Dat klopt. Tegenwoordig het passieve beleggen, ETF's, hè, dat zijn de zogenaamde... Ja, je weet het niet, dus je koopt gewoon een benchmark. Dat was er toen helemaal niet.
Nee.
Dus je moest echt je eigen portefeuille ingerichten. En daarvoor moest je dus wel kennis hebben van bedrijven.
Ja.
Dat kon je of via analisten of zelf bij bedrijven op bezoek gaan.
Maar dan ben je dus eigenlijk ook, denk ik, wel zo'n portfolio manager ook wel. Dan heb je wel in je om ook een goede ondernemer te zijn. Want als je veel langs gaat bij bedrijven, veel met management zit, dan je moet ook een beetje kunnen matchen, denk ik, met de eigenaar of in ieder geval de directie. Dus je hebt denk ik ook heel veel ondernemersbloed in je dan.
Ja, nou, ik kom uit een bakkersgezin. Dus wat dat betreft, het ondernemerschap is me eigenlijk wel met de paplepel ingegoten. Ik werd vroeger ook met een bakfiets met brood de straat opgestuurd om proberen die leeg te krijgen.
Verkopen, ja.
Maar dat is gewoon heel leuk. Ik vind het ook heel interessant om het management te ontmoeten, om je te verdiepen in een bedrijf. Wat zijn de risico's, wat zijn de opportunities, wat zijn de kansen die je er ziet.
Ja.
En toen ben ik gevraagd om bij Deltaloid te beginnen.
Yeah.
Dus ja, zo is de bal eigenlijk aan het rollen gebracht. Yeah. En voordat ik het wist, was ik eigenlijk gewoon fulltime bezig met beleggen. En fulltime bedoel ik gewoon 24/7. Wat ik net ook zei, dat staat nooit stil. Daar blijf je mee doorgaan.
Ja, dus eigenlijk ben je er een per ongeluk ingerold dan, als ik zo... Kan ik dat zo zeggen?
Ja. Ja, een beetje zoals jij.
Ja, ja leuk. Ja. Ja. En ik kan me eigenlijk wel voorstellen, de mensen om je heen, familie, vrienden, nou, misschien zelfs wel kennissen, weet iedereen dat je een goede belegger bent. Dus dan komen denk ik ook heel veel mensen naar je toe.
Ja.
Met de vraag, Alex, wat moet ik kopen?
Ja, dat is waar. Dat is en in toenemende mate. Hè. Ik bedoel, bij de laatste crisis, de financiële crisis, 2008, 2009, kon je op je spaargeld nog 4,5-5% krijgen.
Ja.
Dus je had het gevoel, nou, ik begrijp niks van dat beleggen en ik verdien wel gewoon aan mijn spaargeld.
Ja.
Maar ja, we krijgen nu nul en vanaf volgend jaar zelfs een negatieve rente. Ja, dan merk je toch wel dat de interesse ook is van, goh, kun je beter niet gaan beleggen? En zeker in maanden zoals afgelopen maand, het is heel bizar. Als de markt omhoog gaat, raken mensen enthousiast om te gaan beleggen.
Ja.
En als de markt onderuit gaat, dan willen ze het liefst...
Klopt. En dat doet me denken aan die bekende quote van Warren Buffett die ik las. Als anderen greedy zijn, dan moet je terughoudend zijn.
Precies,
en als je
terug...
Dus ik heb wel een beetje het idee, nu ik dan ook ben ingestapt, ik zit met die ETF's inderdaad. Eigenlijk is iedereen nu greedy, dus ik zou eigenlijk niet moeten doen. Snap je?
Ja, kijk, beleggen is in principe heel simpel. Hè? Je moet kopen als het laag staat en verkopen als het hoog staat. Alleen het voelt vele malen prettiger om te kopen als het hoog staat dan kopen als het laag staat. Dat is heel vreemd. Dat zit gewoon in de natuur. En dat is eigenlijk het belangrijke van beleggen, is gewoon proberen weg te blijven bij de emotie. En ik kan me best voorstellen, na een rally van afgelopen maand, waarin de AX volgens mij 15% gestegen is, dat je misschien even rustig aan. Ik zou niet zeggen, ik ga gelijk verkopen, want dan ga je proberen te timen. En nee, niets is zo moeilijk met beleggen als timen. Dat is echt dat.
Dat is denk ik een van de lessen die je mee zou geven aan een beginnende belegger. Ik ga vooral niet timen.
Nee. Dat is gewoon heel moeilijk. Weet je, vroeger had je nog zogenaamde daytraders. Dat waren gewoon mensen die.
Hebben die nog niet nog steeds?
Ja, die heb je wel. Volgens mij is het wel een beetje een uitstervend ras. Je merkt wel dat de gecomputeriseerde trading enorme run neemt. Maar gewoon mensen die 's ochtends naar de borden kijken van nou, de olieprijs is vannacht wat gezakt. Laat ik vandaag even wat Royal Dutch kopen. In de hoop dat om dat 's avonds weer te verkopen. Ja, dat is een beetje casino-gehalte. Daar moet je van verder blijven. Ik moet zeggen, nu ik dat toch zeg, heel veel mensen die ik tegenkom noemen beleggen ook speculeren. Kijk, en dan raak je wel een gevoelige snaar bij mij. Want dat is het niet. Althans niet zoals ik naar beleggen kijk. Het is niet hetzelfde als naar casino gaan.
Wat is het dan?
Het is gewoon zorgen dat je goed voorbereid bent, goed geïnformeerd bent en dat je op basis daarvan wel overwogen beslissingen neemt. Niet elke beslissing is goed. Maar ik zeg altijd, als 6 van de 10 beslissingen goed zijn, dan verdien je al meer dan het gemiddelde. Dus wat dat betreft, dat is heel wat anders dan laat ik om 10 uur maar even aandelen Philips kopen en vanavond om 5 uur gaan we ook kijken of ze hoger staan. Ik verkoop ze weer.
Nou, dat kan wel. We hebben daar ook een keer een gesprek over. Jij zei, hoe noem je dat nou? De winnaars zijn goed gekozen en de verliezers zijn pech of zo. Hoe noem je?
Ja, dat is altijd. Maar dat is altijd. Ik moet vaak presenteren voor management en raad van bestuur en voor de familie ook afgelopen 7 jaar. En ik zeg altijd, dingen die je goed gedaan hebt, heb je goed gezien. En dingen die je niet goed gedaan hebt, heb je gewoon pech gehad, weet je. Dus dat is een beetje, dat moet je
ook. Maakt het ook lekker luchtig.
Dat moet je ook, eigenlijk.
Dan praat je het goed voor jezelf.
Ja, inderdaad. Ja, maar je moet jezelf ook een beetje blijven motiveren, toch?
Ja.
Maar dan, als ik het er zo nou een beetje uithaal, merk ben je echt een belegger wel voor de lange termijn.
Ja, dus absoluut.
Dat is ook de enige manier hoe je goed kan zijn als belegger, denk je?
Ja, ik vind het wel. Dan hou je het ook leuk. Het kan niet zo zijn dat je van dag op dag aan het beleggen bent en dat je elke dag of met een rode kop binnenkomt van goh, ik heb geld verloren of ik heb geld gewonnen. Nee, beleggen is A, het is voor de langere termijn. B, je moet het doen met geld wat je binnen afzienbare tijd niet nodig hebt. Dat is echt heel belangrijk.
Ja.
Als je zegt van ja, ik wil over 2 jaar een wereldreis gaan maken, ik ga er vast mee beleggen, moet je niet doen. Want op het moment dat je het nodig hebt, kan net corona COVID nummer 20 uitgebroken zijn. Dan staat de beurs ineens 30% lager. En derde, je moet het nooit met geleend geld doen.
Ja.
En vierde, als ik nog een benoemen, je moet het altijd doen. En dat is een eigen keuze. Je moet altijd weten waar je in belegt. Waar beleg je in? En hoe reageren koersen? Waarom gaat het omhoog en waarom gaat het naar beneden?
Heb je wel eens ergens in belegd waarvan je achteraf dacht, ik heb dat niet helemaal goed begrepen eigenlijk wat het nou precies was, waar ik in heb belegd?
Ja, in het begin wel. Dan ga je in bedrijven zitten die ik wat minder goed kende. Maar op dit moment, als je naar mijn privéportefeuille kijkt, ja, dat zijn bedrijven. Ja, ik ken niet alle ins en outs, maar ik begrijp wel de dynamiek.
Ja.
Weet je, ik vind gewoon, als je kijkt naar het nieuws, wat er op een bepaalde dag gebeurt, dan moet je kunnen begrijpen waarom een bepaalde aandeel omhoog gaan en waarom naar beneden gaan. En die dynamiek moet je gewoon begrijpen. Okay. Je moet gewoon in grote lijnen weten hoe de koers reageert van bepaalde bedrijven vanwege het nieuws wat er op dat moment.
Maar dat is iets wat je natuurlijk ook over tijd ontwikkelt.
Ja.
En op het begin wil je natuurlijk ook gelijk een gespreide portefeuille hebben.
Ja.
Dus dan zie je natuurlijk wel erg in een soort van raar speelveld van je wil wel een beetje, misschien wel snel 20, minimaal 20 aandelen hebben om gespreid te zitten. Omdat je het risico wil verlagen. Maar je kan eigenlijk nooit in zo'n korte tijd 20 aandelen de dynamiek volledig van kennen.
Nee. Nou ja, weet je, en het begint ook met interesse. Ik bedoel, jij hebt echt de interesse. Jij gaat echt in namen zitten. En Milou, jij zit in ETS. Het zal je interesse hebben, maar je moet ook de tijd hebben en het leuk vinden om echt op zoek te gaan naar bedrijven.
Ja.
En dat is ook de eerste keuze die je moet maken. Als je gewoon zegt van luister, ik wil gewoon langer termijn rendement maken op aandelen. Prima, doe het in een ETF. En dan ga je met de markt mee omhoog. Je gaat met de markt mee naar beneden. Je kunt ook zeggen, ja, maar ik vind het juist leuk om naar bedrijven te kijken. Wat maakt het nou dat koers omhoog gaan? Wat maakt het dat koers naar beneden gaan? Ja, en dan kom je dus bij een portefeuille zoals die van jou. waarop je echt gaat verdiepen in bedrijven. En waarop je probeert achter te komen van waarom gaat dat omhoog, waarom gaat dat naar beneden? En moet ik misschien wat bijkopen op dit moment? Dus dat is al een eerste keuze.
Ja.
Ja, met de passie die jij hebt, Pim, ja, is het natuurlijk geweldig om dan hun eigen portefeuille
te creëren. Ja, ik vind het ook superleuk, omdat ik merk nu dat mijn frustratie dat ik het te veel heb, waardoor ik het nieuws niet meer kan, niet van zoveel even het nieuws goed volgen en de dynamiek goed kennen. Daar zit nu een beetje mijn irritatie. Dus ik het liefst wil het naar beneden brengen om. Je weet, als je het nieuws kan volgen en je weet wat de dynamiek is, dan geeft het ook een gevoel van controle.
Ja, absoluut.
En die controle raak ik nu een beetje kwijt. En
het dat... beste risk management die er is. Hè? Dus je weet waarin je belegt en dat je ook volledig begrijpt wat de dynamiek is achter zo'n bedrijf. Wat het resultaat bepaalt. Kijk, jij hebt volgens mij, ik heb gisteren even snel zitten tellen, ja, 45 namen in je portefeuille. Dat is veel.
Ja, dat is heel veel. Ja. Nou, nu een mooi berichtje naar mijn portefeuille. Je hebt hem ingezien.
Wat vind je ervan?
Ja, ik heb nog. Ja. Ik weet niet wat je ervan. Ik ben heel benieuwd.
Ja, nou ja, weet je.
We zijn volledig transparant.
Ja, absoluut. Absoluut, 45 namen. Ik kijk even naar de grote lijn. Ik ken niet alle bedrijven even goed die erin zitten. Ik vind 45 namen veel. Ik heb ook wel eens jullie podcast gehoord. Diversificatie is goed. Hè? Het spreiden van je portefeuille is de enige gratis lunch die er is. Die ze wel eens in ons vak wil zeggen. Zodat de Engelsen zo mooi kunnen zeggen. This is free lunch.
Ik snap dat niet.
Nou, spreiden is dat je je risico gaat spreiden.
Yeah.
Je moet niet te veel eieren in één mandje.
Nee, precies. Maar wat het met een free lunch te maken heeft.
Nou, free lunch betekent dat als je gaat spreiden, betekent in ieder geval dat je je risico ga je verlagen.
Ja. Yeah.
En dat betekent
dus... Een makkelijke manier.
Ja. Dat betekent in ieder geval naar de toekomst toe dat je minder risico loopt. En dat kost je niets. Alleen je koopt wat meer aandelen.
Ja.
Maar als je meer dan 20, 25 namen zit, zie je dat de stijging van je diversificatie, van je spreidingseffect gaat gewoon afnemen.
Kijk, je neemt juist een groter risico omdat je moeilijker al je holdings kan bijhouden.
Absoluut. Ja. En je belangrijkste manier om je risico te managen is om die bedrijven goed te kennen.
Is dat
begrijpen.
Echt vanuit de risicoperspectief het grootste stuk?
Nou, vind ik wel. Ik vind, je moet gewoon verdraaide goed weten waarom je in bepaalde bedrijven zit.
Ja.
En wat de risico's zijn dat de winst van een bepaalde bedrijf onder druk komt. En waardoor de winsten van bepaalde bedrijven juist gaan stijgen. Dus als we terug op jouw portefeuille, 45 namen. Ik zou zeggen, wat zijn nou jouw, zoals de Engelsen zeggen, wat zijn jouw high conviction namen? High conviction is, wat zijn de namen in jouw portefeuille? Zeg, ja, dat zijn ze. Daar ga ik echt voor. Dat zijn er geen 45. Ja.
Nee, absoluut niet. Nee. Het is natuurlijk een hele goede vraag. Zo on the spot. Ja, ik merk dat ik, dat we ook van de gesprekken die we in het verleden hebben gevoerd. En dat was denk ik in januari, februari. Het eerste aandeel waar ik dit jaar, waar ik volledig in ben gedoken, was Adyen. Die had ik echt een beetje de hoed in de rand, wist ik van. Ik had video's teruggekeken van tot een oprichting. Ik ben mensen gaan volgen die daar werken. Alle belangrijke functies op Twitter. Ik wist bijna alles van het bedrijf, cultuurwijs. En daar kon ik wel echt met heel veel zekerheid zeggen.
Dit is ook een van je grootste holdings in je portefeuille.
Ja, dit bedrijf is...
En daar, dat is prima dan. Hè?
Daar voel ik me zo goed bij.
Ja.
Dus dat is misschien wel het enige bedrijf waar ik dat echt 100% bij had. De rest... Is toch wel heel erg veel gekeken naar wat andere mensen allemaal zeggen. Ook wat de resultaten in het verleden zijn. Vooral de dividendbedrijven. Daar heb ik heel erg gekeken naar track records.
Ja.
En bij groeibedrijven merk ik dat dat minder kan naar track records. Dan kijk je veel meer naar het bedrijf zelf.
Ja.
Maar het is een hele goede vraag. Maar wel merk ik een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Omdat ik er gewoon heel veel heb.
Ik merk het ook gewoon mijn eigen ervaring. Maar ook mensen die ik ken, die beginnen altijd met heel veel namen. En dat is ook prima. Je hebt exposure. En langzaam maar zeker ga je toch die high conviction ontwikkelen. Je gaat dus naast Adyen, ga je ook een verdieping maken naar een ander bedrijf. En straks heb je gewoon 10 namen waar je zegt, ja joh, dit zijn mijn Adyens. Ja. Dus daar durf ik in te gaan. En misschien dat je er nog eens 10 bij stoffen. Nou, het is iets minder, maar ook daar heb ik wel een heel goed gevoel bij. Kijk, het goede van de portefeuille is dat het een goed gespreide portefeuille is. Hè? Je hebt volgens mij 11 sectoren.
Ja.
Je zit in elke sector. Ik vind dat heel belangrijk. Farmacie, telecom, energy, noem maar op. Ik zie dat je ook nagedacht hebt over dividendaandelen en groeiaandelen.
Ja.
Nou, je hebt 60% voor de dividend gekozen en 40% voor de groeiaandelen. Dat vind ik een prima spreiding. Hangt ook van je eigen agenda af. Hè? Ik bedoel, als je wat dichter bij je pensioen zit, kan ik me voorstellen dat je wat defensiever gaat beleggen.
Ja.
En dan ga je in plaats van 60% dividend, ga je misschien naar 90% dividend. Maar jij in jouw bloei van het leven, denk ik, 60-40 is prima. Zelfs nog een beetje defensief. Maar vooral in deze tijd denk ik dat dat gewoon een... ik denk dat dat een hele goeie is.
Nou, dit stukje krijg ik ook heel veel vragen over. En dat is vooral in deze tijd, de dividendaandelen doen het veel minder goed. Het is natuurlijk vooral meer een beetje de oude economie, waardeaandelen. Ja. Dan de groeiaandelen hebben dit jaar, zijn vooral technologie. Die doen natuurlijk fantastisch. Er zijn natuurlijk heel veel jonge beleggers die hier naar luisteren. Ik krijg heel vaak een mailtje. Ja, waarom heb je zo'n oude mans portfolio?
Oude mannen portfolio, ja.
Dividendaandelen, dividend is passé. En wat ik zelf heel erg heb, is dat ik kom net kijken en ik wil gewoon niet zo snel mijn strategie aanpassen aan de hand van de huidige marktomstandigheden. En omdat ik ook nog niet in het verleden veel heb meegemaakt, geloof ik gewoon ook niet dat nu in één keer alles in één keer groei wordt. Hoe zie jij dat?
Nou, het hangt er helemaal vanaf wat je doelstelling is. Hè? Wat ik zojuist zei. Kijk, als je gewoon... God, je bent nu begin 30, als je begin 30 bent. En je zegt, waarvoor beleg je? Hè? Behalve dat je het leuk vindt. Als het echt iets voor later is voor je pensioen, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, ik kan wat meer in groeiaandelen stoppen. Want dit is voor de hele, hele langere termijn. Ik bedoel, bedrijven als Adyen, Just Eat Takeaway, ja, die hebben voor een dividend. Op het moment dat Just Eat Takeaway dividend uit gaat keren, dan moet je hem volgens mij uit.
Ja,
want
ja,
dan is de groei er ook uit. En dan betaal je gewoon veel te veel voor zo'n aandeel. Dus het gaat met name over, wat zijn je eigen doelstellingen? Hè? Ik bedoel, ik ben net 61 geworden. Ik ben met pensioen. Ja, ik heb ook een portefeuille. Ik vind het bijvoorbeeld wel lekker om gewoon inkomsten uit mijn portefeuille te krijgen.
Ja.
En een wat defensievere portefeuille. Zodat ik niet straks bij mijn kinderen langs moet gaan om te vragen van, joh, heb je nog wat brood op tafel?
Ja,
weet je, ja, ik chargeer het een beetje.
Dus
het
hangt, eigen eten mee. Ja,
dus hangt ook echt af van je eigen persoonlijke agenda.
Maar dit bevestigt wel heel erg mijn gevoel die ik al heel lang bij me draag, dat ik met wel wat dividendportfolio iets wil verkleinen. Ik merk dat ik best wel wat aandelen heb zitten. En ik denk dat Johnson & Johnson is daar een heel mooi voorbeeld van. Dat is zo stabiel, maar wel zo defensief. Daar kan je voor mij nooit een fout mee maken. Nee. Je krijgt daar altijd meer dan op je spaarrekening.
Ja.
Maar dat het nou echt beter doet dan de markt, die kans is denk ik ook niet zo heel groot. En dat zijn eigenlijk dan aandelen die nu op dit moment dan heel zonde zijn om te hebben.
Ja. Aan de andere kant, als jij altijd gewend bent om rente te trekken van je deposito, van je Rabo, internet sparen of weet ik waar, dat is er niet meer, dat valt weg. En als je als belegger afhankelijk bent van bepaalde inkomsten uit je beleggingsportefeuille, dan is een dividendportefeuille gewoon heel prettig.
Ja.
Want je krijgt gewoon, je kunt op dit moment een wereldwijde aandelenportefeuille samenstellen met een inkomsten dividend yield van 4,5%. Als je dan toch weet, ik beleg het op langere termijn, dus het mag best af en toe naar 10% naar beneden gaan, het maakt niet uit, zolang ik dat dividend maar krijg. En dat hangt helemaal van je persoonlijke leven af. Ja. Ik kan me helemaal voorstellen dat jij zegt, ja, ben ik niet een beetje te jong voor 60% dividend? Maar als je 20, 30 jaar verder bent, kan ik me voorstellen dat het wel deze kant op gaat.
Ja, dit is ook wel een beetje wat mijn gevoel ook wel bevestigt. Dat ik in één keer veel geld had om te beleggen. Ja. Maar dat ik best wel spannend vond om gewoon in één keer 100.000 euro te gaan beleggen. Dus ik merkte dat ik heel erg op zoek was naar risicoverlagen.
Ja.
En naar heel veel lezen merkte ik dat ik dividendbedrijven veel beter begreep. Ik begreep beter waarom ze heen en weer bewogen. En het is gewoon minder bewegelijk.
Ja.
Dus je hebt een track record waar je ook op kan leunen.
Ja.
Dus ik merkte ook, als ik ga spreiden en ik ga een groot gedeelte dividend beleggen, dan heb ik het gevoel dat ik op een hele veilige manier kan beleggen. En dat heeft eigenlijk gezorgd dat ik de stap heb durven nemen. Maar nu ik meer kennis krijg, merk ik wel, misschien is het toch iets te veel, iets te defensief. En ik merk ook dat ik vind het leuker om groeibedrijven te beoordelen. Ook omdat het ook meer in de technologiehoek zit, wat vernieuwende hoek, omdat het natuurlijk nieuwe bedrijven vaak zijn, dat ook iets meer interesse heeft.
Maar ik denk, als je dan toch gaat beginnen met beleggen, pak dan gewoon even een heel saai, ordinair aandeel wat je heel goed kent. Pak Ahold, ik noem maar iets. Weet je wel, je kent het, je komt er misschien wel dagelijks. Je ziet ook van, wat is het weer druk bij de kassa? En je weet gewoon dat je elk jaar volgens mij rond de 3% krijg je altijd. Een bedrijf als Heineken is natuurlijk een heel populair aandeel. Ja, vroeger zeiden ze altijd van, als de temperatuur boven de 30 graden is, dan moet je gewoon Heineken kopen, want er wordt er meer bier gedronken. Zo simpel is het niet altijd, maar je hebt wel het gevoel dat je het aandeel begrijpt.
Ja. Ja. Maar dat merk ik wel echt. Als ik mijn dividend aandeel, daar durf ik bijna een soort van bijna blind geld in te stoppen. Omdat het, ja, het zijn ook vaak hele vrij simpele bedrijven. Ja. Ja. Het groeien merk ik wel dat ik daar, die koop ik wat minder vaak. En dan moet ik ook wel veel langer onderzoek naar doen. Dan dividend. Dus ik snap dat gevoel erg. En als je start met beleggen, denk ik dat dividend wel een hele mooie stap is. Dat je niet in één keer naar 3 gaat, maar gewoon lekker 1 of 2 start.
Ja. Maar het is ook een hele goede knop om aan te draaien. Hoeveel, jij zit nu op 60-40. Nou, ik denk dat dat begrijpelijk is omdat je 2 jaar bezig bent. Maar nu je steeds meer je weg daarin gaat vinden. Je kijkt naar je leeftijd en naar het feit dat je dit geld op korte termijn niet nodig hebt. Ja, kan ik me best voorstellen dat je zegt, goh, ik ga die 60 eens naar 40 brengen. Het is een knop waaraan je kunt draaien.
Ja, dat merk ik. Ja. Dat is het constant bijslijpen. Ja. Zijn er nog andere dingen opgevallen in mijn portfolio?
Ja, een enorm hoog dollarrisico, zou ik zeggen.
Ja.
80% is toch afhankelijk van de dollar. Dus je verliest geld op dit moment. Hè. Je ziet dat de dollar zwakker wordt ten opzichte van de euro.
Ja, dat is de portfolio dividendtracker die ik nu aan het ontwikkelen ben. Die laat dat ook heel mooi zien. Ja. Dat ik echt van 5,5% 6% al dollar.
En ik ben niet negatief op de dollar, hoor. Ik denk zelfs als je... laat ik vooropstellen, ik ben nog nooit iemand in dit vak tegengekomen die op de juiste wijze heeft voorspeld wat de dollar en wat de euro en wat de yen en het Engelse pond gaat doen. Valuta's is niet te voorspellen. Dat durf ik echt aan. In feite beleg je iets. Je doet heel veel werk door je in bedrijven te gaan verdiepen. En dan ineens op het einde van het jaar zeg je, hey, ik verlies 5-6%. Hoe komt dat? Ja, dat komt door die dollar.
Ja.
Dus je loopt wel een hoog dollarrisico. En dat is iets wat je erbij krijgt. Nou, ik denk op langere termijn zal het uitbodemen.
Ja.
Nu sta je hier to date op -6-7%, denk ik, de dollar ten opzichte van de euro. Nou ja, het zal
weet dit soort dingen ook allemaal uit je hoofd gewoon.
Dat is elke dag die kranten lezen.
Ja.
Maar dat is wel, en dat is zo zonde. Hè? Ik weet nog dat we hadden een Europees deelnemingenfonds. Daar komen we straks denk ik over te praten. Toen gingen we voor het eerst ook buiten Nederland beleggen met onze 5% belangen. Toen gingen we ook in Engeland beleggen. Fantastisch, fantastisch rendement. Echt, we waren zo trots als wat. Totdat je alles in euro om ging rekenen, was er gewoon een heel groot deel van dat rendement was verdwenen.
Ja.
Ja, dat was pound sterling. Ja, daar kunnen wij toch niks aan doen? Nee, dat klopt. Maar je moet het wel naar je aandeelhouders en die moeten het wel betalen.
Ja. Ja. Wat vind je dan van, want ik merk dat de euro-dollarkoers uiteindelijk best wel schommelt binnen een bandbreedte.
Ja.
Als je gaat heel ver terug gaat kijken, sinds de euro, is het eigenlijk constant, gaat het heen en weer. Kan je eigenlijk niet zeggen dat als je echt voor lange termijn belegt, dat niet zo heel veel uitmaakt, omdat het uiteindelijk daar toch binnen blijft zitten?
Ja, ja, maar dat is lange termijn. Hè? Nogmaals, ik heb ook een stukje dollarrisico in mijn portefeuille. Maar 80% is best veel. Geeft niet, maar je moet je daar wel van bewust zijn dat je wel de juiste aandelen kiest. Alleen dat het goede effect ervan, hè, dat kan volledig voor een groot deel weggevaagd worden door wat de dollar doet.
Op het begin had ik wel iets breder, maar ik merk dat als ik in andere landen ga zitten, dan is het met de dividendbelasting, bijvoorbeeld Zwitserland, hele hoge dividendbelasting. Ja. Dus dan heb ik daar een verlies van als ik dividend ontvang. Ja. Dus lekkage. En ik vind het te veel moeite om dan naar de overheid in Zwitserland te gaan om dat terug te vragen. Ja. Omdat het bedragen daar weer te klein voor zijn. En ik merk dat als ik ga naar Azië, dan ben ik nu langzaam richting China aan het gaan. Maar ik merk dat ik heel veel moeite heb om de dynamiek van een bedrijf te begrijpen. Omdat de dynamiek werkt ook met cultuur. En ik merk dat ik die cultuur niet zo heel goed ken. En de toegang tot informatie is toch anders.
Het probleem met China. Hè?
Ik heb het gevoel dat er altijd een laag tussen zit. Dus een interpretatie op een interpretatie. En daar heb ik heel veel moeite mee. Dus daarom heb ik eigenlijk uiteindelijk besloten, ik laat Azië op het begin nog een beetje liggen.
Want hoe zie jij dat? Is dat inderdaad zo dat cultuur onderdeel uitmaakt van die dynamiek?
Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Weet je, ik vind China mega interessant.
Ja.
Alleen, je merkt wel dat de beurs in China nog ongelooflijk gedomineerd wordt of kan worden door overheidsregels.
Ja.
Die kunnen gewoon in een hele korte tijd kunnen gewoon regels maken dat het voor privépersonen in China, maar ook zeker buiten Chinees, heel oninteressant wordt. Dus je bent een beetje overgeleverd ook van het reilen en zeilen binnen zo'n land. En het is, weet je, het is gewoon een wat minder ontwikkelde markt dan de Amerikaanse aandelenmarkt. Maar het wordt steeds beter.
Ja.
En nogmaals, ik denk dat China, dat wordt de grootmacht van de wereld. Ik denk dat ze binnen 10 jaar Amerika voorbijgestreefd zijn. Dus ja, dat je een brokje exposure daarop opneemt, is prima. En ik denk een bedrijf als Alibaba, wat ook gewoon wereldwijde exposure heeft, is gewoon prima. Alleen je krijgt relatief weinig goede informatie nog steeds.
En dat zit er weer eens wat je zelf van. Je moet het bedrijf goed kennen. Je moet een high conviction rate hebben op het bedrijf. En dat vind ik moeilijker in Chinese bedrijven.
Ja.
Al staat wel echt hoog op mijn lijstje om een keer met een expert te zitten aan tafel die China heel goed kent vanuit een beleggingsperspectief. Want ik wil er graag zelf heel veel over, meer over weten.
Ja. Maar ik had nog wel, mag ik nog even
vragen? Ja, ja, natuurlijk.
Dat dividendgebeuren hadden we het net even over. En toen moest ik denken aan Shell, die dus begin het jaar opeens voor het eerst zijn dividend heeft verlaagd.
Ja.
Hoe viel dat bij jou, Alex?
ik heb altijd geroepen, en volgens mij stond dat ook in dat FD-artikel, dat de CEO van Royal Dutch, van Shell, die dividend gaat verlagen, moet nog geboren worden.
Ja.
Kijk, ze hebben hun dividend sinds de Tweede Wereldoorlog alleen maar toe laten nemen.
Ja.
Ik bedoel, als je praat van welk aandeel zou je voor je oma kopen, je opa en oma kopen, dat aandeel, dat kan.
Dat gaat niet fout.
Geen kwaad aan. Ik had het absoluut niet verwacht. Als jij vorig jaar deze tijd aan mij gevraagd had van, moet je, wat gebeurt er met dat dividend van Royal Dutch? Zeg ik, nou, dat blijft gewoon overeind. Ja, en dan komt corona.
Ja.
En corona heeft zo'n ongelooflijke impact gehad. En we zagen dat alles viel stil. De vliegtuigen die vliegen niet meer. De auto's rijden niet meer. De wereldwijde economie stond stil.
Ja.
En olie is zo ongelooflijk afhankelijk daarvan. Dus je zag die olieprijs als een bom naar beneden gaan. Het is zelfs negatief geweest. Hè? Negatieve olieprijs hebben we nog nooit gezien. Ja. Ja, en dat kon zelfs een bedrijf als Royal Dutch, waar toch heel veel cash zit, kon dat gewoon niet bijlopen. Dus nee, ik had dat nooit verwacht. Ik had nooit verwacht dat we in de situatie terecht zouden komen waar we in zaten of nog steeds een beetje in zitten. Ja, dus ineens zie je die koers van €24 naar €10,80 gaan.
Ja.
Nou, ik kan me nog heel goed herinneren dat we hadden net over 2017, toen we de eerste soort van beleggingsavond hadden. Volgens mij was dit ook een van de eerste dingen die je vertelde.
Ja.
Over dividendbeleggen en dat de CEO moet nog geboren worden.
Ja. 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 Nou ja, maar ja, niemand zag corona aankomen natuurlijk. Maar, en achteraf is altijd makkelijker praten. Maar het is niet ondenkbaar natuurlijk.
Maar stel dat ik alles, of dat we alles in Royal Dutch hadden belegd. Ja, dan heb je wel even een probleem. Zeker als je dan 61 bent en met pensioen gaat. Dan zeg je, en dan kom je bij dat spreiden. Hè? Dus daarom moet je moet altijd zorgen dat je gewoon een aantal bedrijven die ook in andere sectoren zitten. Want welke sectoren doen het heel goed op dit moment? Nou, ook de IT-bedrijven.
Ja.
Hè? Kijk naar de food, de supermarkten. Kijk naar de farmaciebedrijven. En dat is de kracht van spreiding.
Ja.
Het goede nieuws voor Royal Dutch vind ik wel, is dat ze hebben natuurlijk een dividend verlaagd volgens mij met 60%. Ze hebben bij hun derde kwartaalcijfers hebben ze voor het eerst hun dividend alweer verhoogd. Dus dat is wel weer een teken van vertrouwen.
Ja.
Aan de andere kant, nou ja, gisteren is natuurlijk de rechtszaak begonnen tegen Shell van allerlei milieubewegingen. Ja. Nou, dat gaat ook jaren duren.
Ja.
Ik heb ze weer in portefeuille. Ik ben er wel even tussentijds even uitgestapt voor een deel. Maar ik heb ze
rond de €10 weer ingestapt.
Ja.
Maar ik heb wel het idee dat...
Het is je grootste holding volgens mij.
Ja, nu helemaal. Want
die koers is te flink opgelopen.
Het is voor mij 54% gestegen.
Ja,
dan gaat het hard als er al veel in zit. Maar ik ga die wel zeker verlagen. Ik vind dat ik te veel exposure naar Shell heb.
Ja.
We weten in ieder geval, Pim, dat jij goed genoeg gespreid zit voorlopig. Dus...
Ja, nee, dat is zeker. Nou, het geeft een fijn gevoel ook om... Eigenlijk de gedachten die ik zelf al had, dat ik kleiner wil en dat ik wat meer richting groei wil gaan. Groei hoeft nu niet per se te betekenen dat het natuurlijk om technologie gaat. Ja. Ik wil ook groei meer gespreid hebben. Mijn focus is nu spreiding in dividend. En ik wil straks ook meer spreiding in groei hebben. En het iets meer naar groei verleggen en kleinere met minder holdings. Dus dat gevoel had ik zelf al. Dat bevestig je ook. Dat geeft natuurlijk geeft een heel fijn gevoel.
Ja. Ja. Nou ja, en dan zijn er nog duizend dingen die we nog verder zouden willen bespreken met... Alex Otto. Maar dat gaan we even naar een volgende aflevering tillen, toch?
Ja, ik denk dat we gewoon een deel 2 gaan maken.
Precies, er komt een deel 2. Maar wat ik dan wel nog even wil doen, is het nieuws bespreken. Want we hebben nu natuurlijk een expert aan tafel en dan moeten we de actualiteit even doornemen. Ja. Pim, jij had nieuws.
Je stipte het al even aan. Ik denk dat het. We zijn nu afgelopen maand, november. Is het volgens mij een recordmaand in de wereldindex qua groei. Dus nog nooit zo'n harde groei, 13,2%. En waarom ik het eigenlijk even uitgepikt heb, is dat ik denk dat als je belegd is, dan moet je deze maand meepakken. Anders kan je eigenlijk volgens mij je rendementen wel vergeten. Dat is de reden waarom je volgens mij nooit moet timen. Maar wat voor soort beursjaar stappen alle jonge beleggers nu in?
Ja, het is natuurlijk een enorm onzeker jaar. Het is een uniek jaar. Ik bedoel, we zijn in maart volgens mij wereldwijd 35%. Zijn de beurzen naar beneden gegaan.
Ja.
enorme nerveusiteit waar we in terechtgekomen zijn. We hebben een heel snel herstel gezien. Hoe kwam dat? Met name door de stimuleringspakketten van de centrale banken en van de overheden. Dat is de reden waarom er op gegeven ogenblik toch wel weer gekocht werd. Zag je best weer een snel herstel na maart. Waar stap je in? In ieder geval, er lijkt op dit moment licht aan het einde van de tunnel met de vaccins. Iets wat aangeeft dat daar hier een einde aan komt. Maar wat blijf je? In welke omgeving zit je dan? De economie heeft een enorme tik gekregen. Hier en daar wordt ook gezegd, het is een zombie-economie. Wat gewoon heel veel bedrijven worden in stand gehouden door overheden. Het is een economie die door de overheid draaiende gehouden wordt. En het belangrijkste, en daar zitten we al jaren in, en daar zullen we nog jaren in blijven zitten. Er is op dit moment een enorm gebrek aan rendement. Er is geen rendement. Je kunt je spaargeld niet meer op een rekening zetten.
Dus het moet naar groei.
Dus je bent op zoek naar van hoe kan ik mijn vermogen laten groeien. En dan, de Engelsen hebben zo'n mooi woord, die zeggen TINA. Dat is there is no alternative.
Yeah.
Er is gewoon geen alternatief. Dus ik kan me voorstellen op dit moment, en zeker na een maand als afgelopen maand met plus 15% AIX, dat meer mensen naar het beleggen gaan kijken. In een hoogst onzekere wereld, maar waarschijnlijk wel een wereld die weer aan het opkrabbelen is.
Ja.
Alleen markten zijn daar al op vooruitgelopen. Dus daar moet je wel rekening mee
houden. Waarom ik hier eigenlijk specifiek naar vraag, we hebben ook een community, er zitten nu bijna 600 mannen. En ik merk dat bijna iedereen in de community die staat op een positief rendement. Nou, als het natuurlijk een fijne manier is om te beginnen met beleggen,
absoluut,
is het natuurlijk eerste jaar positief afsluiten. Ja, wat kunnen we nog meegeven aan alle jonge beleggers, dat ze volgend jaar niet uitstappen als het een keer slecht gaat? Want dat gaat hoogwaarschijnlijk. Kan dat denk ik niet zo'n goed jaar meer worden voor de meeste beleggers, denk ik, dit jaar als volgend jaar?
Nou, het ligt er wel op je ingestapt bent. Hè? Ik denk als je per 1 januari ingestapt bent, dat je nog steeds al op een verlies staat met AIX. Denk ik.
Ja, dat is om en erbij. Maar ik denk dat de meeste mensen maandelijks bijkopen. Ja.
Maar Pim, we komen weer precies terug op wat we zojuist gezegd hebben. Dit kun je niet timen. Dat is echt onmogelijk. Als je geld hebt, en nogmaals, het is geld wat je in de afzienbare tijd niet nodig hebt, ga niet proberen. Je kunt natuurlijk af en toe een beetje versnelling aanbrengen als de AIX een tik naar beneden krijgt. Of net zoals nu een harde, heel hard omhoog gaat. Maar blijf gewoon elke maand wel geld toevoegen aan die portefeuille.
Ja. Ja.
En natuurlijk, ik kan me voorstellen dat je in een maand eind november, dat je zegt, nou, ik doe een wat minder groot bedrag naar die plus 15%. Ja, ja. Maar blijf het wel doen. Dus ga niet proberen te timen. Want echt, op het moment dat je denkt dat je over water kan lopen, krijg je natte voeten. Ja. Dus dat is, daar moet je echt, daar moet je voorzichtig mee zijn.
Ja.
En ik ben er nog steeds van overtuigd. Langer termijn, vanaf op dit moment langer termijn, ga je altijd een goed rendement maken ten opzichte van andere beleggingscategorieën. Alleen, je moet dat niet gaan proberen te timen.
Ja. En andere beleggingscategorieën?
Dan denk ik aan vastgoed, ik denk aan obligaties, hedge funds, private equity, dat soort zaken. Of spaargeld. Want dan weet je in ieder geval zeker dat je op nul tot negatief uit gaat komen.
Ja, en je hebt ook nog inflatie natuurlijk.
En je hebt inflatie, ja.
Oké, okay, nou, dat is een goede, nog even zo'n goede tip zo op het eind.
Hou vol, jonge beleggers. Ja. Nou, dat is wel genoeg, denk ik, zo voor aflevering 1 van de tweedelige serie met Alex Otto. Dank dat je zoveel hebt verteld er weer aan Pim en een persoonlijke beoordeling hebt gegeven over zijn portfolio. Heb je er wat aan gehad, Pim?
Ja, nou ja, zeker. Ja, heel fijn. Ja.
Ja, dank. En in de volgende aflevering horen we je weer.
Oké, okay. Heel graag gedaan.
En dan is het nu tijd voor de Portfolio Dividend Tracker Update. Alex Otto heeft inmiddels de ruimte verlaten. Hier hoeft Alex natuurlijk ook niet per se bij te zitten. Al dit gewauwel van ons over de update en portfolio en wat we allemaal nog moeten bespreken. Dus, Pim, vertel de update.
Ik heb vooral nieuws voor de Belgische luisteraars.
Okay.
Dat worden er steeds meer. De vriend van de show is een platform dat we gebruiken voor de donaties. Die ondersteunt nu ook BAN-contact. En dat is de Belgische iDeal. Dus nu kunnen alle Belgen die willen worden van de community en de Portfolio Dividend Tracker willen steunen, meedenken, meeontwikkelen en al gebruiken, die kunnen nu ook doneren.
Via BAN.
Via de BAN-contact, dus de Belgische iDeal.
Ja.
Dus dat is denk ik een welkome update voor de Belgen.
Zeker, maak het toch net een stukje toegankelijker om ons geld te geven. Dat is altijd goed.
We moeten weg zo makkelijk mogelijk maken. Nee, dus de Belgen die zijn nu ook welkom. Waren ze natuurlijk al, maar
gezellig.
Nu ook wat makkelijker.
Ja.
Speciaal voor jullie.
Moet ik eigenlijk doneren of mag ik gewoon meedoen?
Nee, je mag wel minnen.
Echt?
Ja, je mag wel. Heb je, kan je weer die 60 euro extra beleggen?
Ja, dat is waar, inderdaad. Compounden. Oké, nou, dan hebben we weer een hoop nieuwe vrienden van de show erbij gekregen. En ik lees ze altijd even netjes op. Dus dit zijn Robert, Bastiaan, Sico, Rutger, Koen, Robin, Erik, Nick, Dionne, Frank, Peter, Raoul, Roos, Ivo, Koos, Frank, Christian, Dimitri, Peter, Jan, Sydney, Nathaniel, Mink, Stefan, Wouter, Ilona K., John, Martijn, Jelle, Sjors, Christopher, Jinan, Floris, Stan, Sven, Dion, Edward, Joep, Tjeerd, Steven, Herman, Siebrand, Bjorn, Batuhan, Vincent, Tom, Juna, Dogukan, David, Hilco, Almar, Nardo, Ruben, Marco, Marciano, Juri, Mark, Norman, Piramus, Marcin, Lucien, Joris, Arno, Nick, Peter, Mark, Ralf, B-Knol, Paul, Rick, Mats, Eugène, Chris, Thijs, Kees en Twan. Echt, de lijst wordt steeds langer. Ik heb ze even geteld. Het zijn er 76.
Ja, nee, ja, heel fijn. Ja, blijft bijzonder elke keer.
Ja, echt super.
En het is ook leuk. Ik herken natuurlijk alle namen al. Want iedereen komt de community in, stelt zichzelf voor. Ja. Waar kom je vandaan? Wat doe je voor werk? Wanneer ben je begonnen met beleggen? Wat is je strategie? Het leuke is dat mensen daar dan gaan reageren. Van, wat voor aandelen heb je dan? Of mensen gaan feedback geven of helpen. Van, hey, ik doe dit. Of daar moet je eens kijken. Mm-hmm. Iedereen deelt zijn transacties. Ja. Het is echt een... Ja, hoe noem je dat? Peer-to-peer learning.
Ja, en het is gewoon ook heel gezellig. Lief dat jullie meedoen, jongens. Dankjewel voor de steun.
En natuurlijk, ze maken allemaal gebruik van de tool gelijk. En dat is natuurlijk ook heel mooi. En gaan feedback geven wat er beter kan. Wat ze graag willen zien. Ja, heel leuk.
Ja. Oké. Nou, we hebben het nieuws al gedaan met Alex.
Ja. Gaan we naar het portfolio, denk ik.
Precies, gaan we naar het portfolio. Hoe gaat het?
Geen transacties gedaan. Al is het wel een nieuwe maand. Dus het gaat zeker gebeuren, maar dat is zo kort. Dus ik had er geen tijd gehad om de eerste dagen van december te doen.
Portfolio waarde?
Oh ja, daar waren we vorige keer vergeten. Mm-hmm. 176.800.
Dat is veel, hè?
Ja.
Best veel geld.
Ja, het is wel iets minder dan vorige week.
Oké.
Maar nog steeds heel veel, dat klopt.
Ik had gisteren wel een all-time high. Ik had 188 euro winst bijgeschreven.
Nou, dat is een hoop.
Ja, precies. Nou ja, bijgeschreven. Het is nu weer wat minder natuurlijk. Ja, nee, dat is waar. Nee, het gaat super.
Nu door Alex en Ben ik een beetje afgeleid vandaag. Maar je had nog huiswerk.
Ja, klopt. Ik heb nog niet nieuwe aandelen gekocht.
Je zou ook een nieuwe ETF nemen, toch?
Ja, klopt. Maar dat ga ik dus doen.
Oh, dan ga je met die nieuwe aandelen.
Ja, dat ga ik met die nieuwe aandelen.
Houdt iedereen nog een week langer in spanning.
Nog langer in spanning. Oh, okay. Ja, ik ben wel eentje die weet hoe ze de spanning op moet bouwen. In de
Goed. Ja. Ja. Ja, maar dat over het algemeen zijn, dat was, we hebben ook natuurlijk besproken, vrouwen die nemen wat meer tijd voordat ze een beslissing nemen. En daardoor zijn wat overwogen en minder impulsief met beleggen.
Ik durf geen stereotype opmerkingen meer te maken over vrouwen, want ik ben al een aantal keer flink op mijn vingers getikt.
Ja, we hebben de feministencommissie op ons.
Ja, ja. Goed. Ja. Tot zover. Gaan we naar de reviews.
Ja, dat klopt. Reviews.
We hadden een audiobericht van Nick.
Hi Milou en Pim. Wat een leuk show. Ik luister met elke week heel veel plezier terug naar jullie mooie podcast. Ik was eigenlijk benieuwd of Pim bekend was met het aandeel Shopify. Shopify is een Canadees bedrijf, actief op het e-commerce platform. En zij gaan echt een beetje Amazon achterna. Wat ik wel heel bijzonder vind aan hun is dat zij heel erg innovatief proberen te zijn. En bijvoorbeeld ook kapitaal uitlenen aan startende ondernemers die het niet lukt om een lening te krijgen via de bank. Wat vind jij van zo'n type bedrijf en denk je dat er in het aandeel van Shopify nog veel rek zit? Ik ben er wel van overtuigd, maar ik was benieuwd naar jouw mening.
Nou, ik ben ook benieuwd naar jouw mening.
Ja, ik ken Shopify een beetje. Het staat wel op mijn watchlist. Maar ik heb er eigenlijk niet zo heel veel onderzoek naar gedaan. Dus ik vind het heel moeilijk. Ik kan graag sowieso geen advies geven. Dus ik vind het heel moeilijk om echt te oordelen of er überhaupt nog rek in zit of iets. En daar heb ik gewoon niet goed genoeg naar gekeken. Maar ik denk als bedrijf, gewoon het principe bedrijf van dat je... Het zit in e-commerce. En het idee is als je als bedrijf, zoals een MKB'er, naar Shopify gaat. Je maakt een account aan. Je betaalt een vast bedrag per maand. Dan heb je in één keer een kant-en-klare webshop met alles erop en eraan. Dus je hebt eigenlijk gewoon een online bedrijf, gewoon instant. Voor een paar euro per maand. Geen grote investeringen. Je moet alleen maar je eigen soort van catalogus erin in verwerken. En dan kan je gaan verkopen. Dus het is heel makkelijk om een webshop te beginnen. En denk dat vooral door corona zijn natuurlijk heel veel winkels. Die zijn natuurlijk gewoon in één keer een webshop gaan maken. En dat is vrij makkelijk met Shopify. Wat ze ook nog doen is ze pakken ook nog eens een percentage op elke sale. Vaak 1-2%. En ze hebben ook nog een vaste opstartfee van 20-30 cent. En daar zit natuurlijk... Ze pakken eigenlijk gewoon op elke transactie die iedereen doet. en pak ze gewoon geld. Ja, ja, dat is natuurlijk volumes. Dat is natuurlijk een briljant model.
Het is
echt een briljant model. Ja. Dus het werkt ook hartstikke goed. Dus ik zie niet zozeer de vergelijking met Amazon, omdat Amazon daar ook één platform heeft en daar iedereen alles op zet. En dat met het idee met Shopify is eigenlijk hetzelfde principe, dat je de onderliggende techniek aanbiedt. Alleen in plaats van dat het één plek is waar iedereen komt, geef je eigenlijk alle verkopers, geef je eigenlijk een platform, een technologie, zodat ze een eigen webwinkel kunnen beginnen. En ze moeten ook een eigen promotie doen, zijn eigen marketing. Dus je biedt alleen het fundament in plaats van ook het bereik. Kijk, ja. Amazon biedt ook het bereik aan. Ja. Dus ik vind dat model echt wel degelijk anders.
Ja, okay.
Dus het is volgens mij een heel mooi bedrijf. Al zie ik wel dat het de koers-winstverhouding is ook wel extreem hoog nu. Elk 2 jaar verdubbelt de omzet. Dus dat is wel positief. 1,5 miljard omzet. Alleen het verlies verdubbelt ook om de 2 jaar. Dus ze hebben nog steeds geen winst. Maar volgens mij is het aan de buitenkant zo snel gezegd. Het bedrijf aan zich zit volgens mij wel prima in elkaar. Een groeimarkt, technisch zit het goed in elkaar.
Weet jij nog hoe je dit antwoord begon? Ja, ik heb me er niet echt in verdiept en ik weet niet zo goed hoe het zit.
Ja, nee, ik ken dit bedrijf al heel lang, want ik ken...
Ja, toch?
Ja, maar wow. Dit komt omdat in Nederland had je vroeger van die webshops Lightspeed en 1, 2, 3 webwinkel en zo. En dit concept, dit ken ik al van 8 jaar geleden in Nederland. Alleen die partijen zijn allemaal opgekocht. En het is allemaal geconsolideerd naar een aantal partijen. En Shopify heeft de meeste gekocht en is gewoon de grootste.
Okay.
Maar ik heb het bedrijf aan zich niet...
Nee, ik snap het.
Heel goed, bekijk.
Ik plaag een beetje.
Ja, oké.
Okay, nou dan dank voor je vraag, Nick. Over Shopify, goede vraag. Okay, nou, volgende week gaan we het weer hebben over Alex Otto, want dan is hij gewoon weer te gast.
Niet over Alex Otto, met.
We gaan met Alex Otto praten.
Ja,
over?
En we gaan het hebben over een aanmerkelijk belang. En hij wordt ook wel de Mr. 5% genoemd.
Ja.
En daar willen we alles van weten. Wat houdt dat in? Wat moet je doen om een 5% te hebben? En hoe organiseer je nou een bedrijf?
Precies, want daar weet hij natuurlijk alles van.
Ja,
vrij succesvol portefeuillebeheerder van Deltaloid voor een hele lange tijd. De baas voor de beleggingstak daar.
40 jaar beleggingservaring.
Ja, nou, dat is echt een... het is inderdaad wel echt, je gooit er een kwartje in. En nou ja, dat wordt veel meer waard, dat kwartje uiteindelijk.
Ja, dat is net beleggen.
Het is net beleggen, inderdaad. Nee, dus daar hebben we weer zin in. Hopelijk kijk jij er ook naar uit, luisteraar. En in de tussentijd, blijf investeren in je kennis en beleg met beleid.